er is fijn stofnieuws en zo en luchtkwaliteitnieuws. Eerst en vooral vanuit Wallonië. Dat was eigenlijk waarvoor Greenpeace, bij wie je behoort, ons berichtte. Wat was het nieuws daar? Slecht nieuws eigenlijk voor jullie dan, hè?
Ja, voor ons in de eerste plaats vooral voor de inwoners van Wallonië, denk ik. Hè. Dus wij hadden een kleine drietal jaar geleden een rechtszaak opgestart die een soortgelijke rechtszaak, zoals die al eerder tegen het Brusselse gewest was opgestart, hebben wij dat gedaan in Vlaanderen en in Wallonië. Omdat eigenlijk onze drie regio's, hè, in heel ons land, respecteren we nog altijd niet een Europese norm voor stikstofdioxide. Dus dat is luchtvervuiling die in de eerste plaats vooral ook van ons verkeer en zeker ons dieselverkeer afkomstig is. En zowel Brussel als Vlaanderen als Wallonië zijn eigenlijk nog altijd in overtreding met normen die er dus zijn om onze gezondheid te beschermen, die al van kracht zijn sinds 2010. We hebben dan een vonnis gekregen inderdaad na bijna drie jaar procedure. En in tegenstelling tot heel wat andere rechters in dit soort zaken, waaronder ook in Vlaanderen en gisteren trouwens ook in Brussel, maar ook in het buitenland, heeft de Waalse rechter jammer genoeg die Europese regels anders geïnterpreteerd dan vele andere rechters. En dat betekent dat wij die rechtszaak jammer genoeg nu verloren hebben, maar daar gaan we het uiteraard niet bij laten.
Ja, het is niet dat de situatie daar een beetje anders is dan in Vlaanderen of in Brussel.
Ja, de situatie op het terrein is eigenlijk niet zo heel anders. Hè. Dus de lucht die mensen, zeker in Waalse steden, inademen, die is niet zo heel anders en jammer genoeg niet zoveel minder vervuild dan in Brussel of in de grote Vlaamse steden. Wat er wel anders is in Wallonië, is hoe er gemeten wordt. Hè. Het is zeker zo dat in Wallonië er nog veel minder fijnmazig wordt gemeten. Hè. In Vlaanderen hebben we minstens toch één of twee vaste meetpunten in drukke straten, hè, met veel verkeer, die dus ons een idee kunnen geven van de vervuiling in vele andere van dat soort straten. In Wallonië is dat eigenlijk amper het geval. Hè, en dat betekent dat je een officieel beeld, een beeld op papier hebt, dat veel rooskleuriger is dan de lucht die onze Waalse medeburgers daadwerkelijk inademen. En dat is natuurlijk een groot probleem, hè, omdat je zo dat probleem van luchtvervuiling en de impact op de gezondheid zwaar onderschat. Dat was eigenlijk ook onze eerste aanklacht in die rechtszaak. Maar helaas is de rechter ons daar voorlopig niet gevolgd.
Dus het ging strikt gezien dan over een discussie of jullie zeiden van Greenpeace zei van de meetstations zijn slecht geplaatst, waardoor de zaak onderschat wordt.
Klopt, ja. In Wallonië zijn er een aantal wat men dan noemt verkeersmeetstations. Hè. Dus meetstations die eigenlijk worden geacht om vervuiling in drukke gebieden, drukke stedelijke gebieden met veel verkeer. En die zijn er ook in Wallonië. Hè. We kennen Wallonië misschien vooral van de Ardennen, maar je hebt ook steden als Luik, Charleroi, Bergen, Namen, waar heel veel verkeer is. Hè. En daar is die luchtvervuiling in de praktijk niet zoveel anders dan bij ons in Vlaanderen of in Brussel, maar die wordt niet gemeten. Hè. Dus die verkeersmeetstations die men in Wallonië heeft, die bevinden zich eigenlijk allemaal echt in de periferie, hè, waar je eigenlijk heel weinig verkeer hebt. En dus dat geeft een zwaar onderschat beeld van de werkelijke luchtvervuiling. En dat is een groot probleem, hè, omdat je wanneer een overheid een probleem te weinig meet en daardoor ook onderschat, ja, dan gaat ze ook niet de nodige actie ondernemen om die luchtvervuiling grondig gaan aan te pakken.
Ja, maar nu, dat is niet, je verwees al naar Europa. Dat is Europese wetgeving, die limieten. Maar ik dacht ook de manier van meten dat dat toch wel een beetje vastgelegd is, Europees. Dat er dus gezegd werd van, ik vind het eigenlijk raar dat het passeert. Als het waar is dat dus in Charleroi dan enkel in de randgemeente waar minder verkeer is gemeten wordt, dat ook gewoon niet in lijn zou zijn met Europese voorschriften, zou ik denken.
Ja, dat klopt, maar dat is altijd een interpretatie van een rechter natuurlijk. Hè. Het is heel duidelijk in principe in de Europese regelgeving dat overheden representatief of zo representatief mogelijk moeten meten. Hè. Je kan nu eenmaal niet overal meetpunten zetten, dat is ook niet wenselijk. Maar je moet wel zorgen dat je een representatieve manier hebt van meten. En de Europese regelgeving legt bijvoorbeeld ook op dat je minstens op een aantal plaatsen ook moet meten waar je verwacht dat er het meeste luchtvervuiling plaatsvindt. Hè, om dan zo ook voor andere soortgelijke locaties dat je minstens een inschatting kan maken. En wij schatten in op basis van wat we weten van het meetnet, maar ook van mobiele metingen die wel al gebeurd zijn in Wallonië en die heel duidelijk het probleem al aangeven, maar die dan ja soms voor interpretatie vatbaar zijn in functie van die Europese regelgeving. En de rechter is ons in deze niet gevolgd, wat op zich verrassend is inderdaad, omdat in bijna alle andere soortgelijke rechtszaken, in Duitsland bijvoorbeeld, in Nederland, maar ook bij ons, gisteren nog in Brussel, een soortgelijk vonnis na 5 jaar procedure, waar de rechter wel heel duidelijk heeft gezegd, Brussel, het Brusselse gewest, doet onvoldoende om die luchtvervuiling representatief te meten. En zij krijgen nu in Brussel 6 maanden de tijd om minstens 2 meetstations bij te plaatsen op hele drukke verkeerslocaties. Ja. Dus dat is ja, dan een hele andere interpretatie. Nu, wij leven in een rechtsstaat natuurlijk, hè, en wij aanvaarden het vonnis van deze rechter, maar we gaan het hier wel niet bij laten. Hè. We zijn met onze advocaten al aan het bekijken welke volgende stappen we kunnen zetten.
Ook in Vlaanderen werd er dan anders geoordeeld, toch door de rechters. En werd er dus blijkbaar geoordeeld dat het niet goed is. En er moet een plan komen, en er is een plan. En daar hebben jullie dan kritiek op?
Klopt. Hè. Dus in Vlaanderen zitten we al een heel eind verder in onze rechtszaak. En in Vlaanderen is het probleem niet zozeer de metingen. Hè. Dus in Vlaanderen hebben we iets beter geplaatste vaste meetpunten, maar vooral hebben we ook de grote curieuze neuzencampagne gehad, waardoor we al een veel beter beeld hebben van die wijdverspreide luchtvervuiling, ook in de kleinere, drukke straten.
Jury, ik dacht dat ook in Wallonië nu gedaan was, die curieuze neuzen.
Nee, in Wallonië is dat eigenlijk op grote schaal zeker nog niet gebeurd. Nee, in Brussel gaat men dat nu doen, in dit jaar, maar in Wallonië, staat dat in de plannen van de nieuwe ministers, maar is dat voorlopig nog niet gebeurd. Maar in Vlaanderen is dat dus niet zozeer het probleem. In Vlaanderen hebben we, dankzij die mobiele metingen die we ook allemaal met 20.000 Vlamingen hebben gedaan, ook modelkaarten die de experten daarmee maken. Dus een veel betere inschatting van die luchtvervuiling, dat hebben we, dat weten we. We weten dat we met een groot probleem op vlak van stikstofdioxide nog altijd zitten. Maar de overheid handelt er niet naar. Dat is daar ons voornaamste punt van kritiek. De rechter is ons daar in 2019 ook heel duidelijk in gevolgd. 2018 was het, denk ik. En hij heeft de Vlaamse overheid opgelegd, jullie moeten, in lijn met de Europese regelgeving, die zegt, wanneer je in overtreding bent met die Europese norm op verschillende plaatsen in uw grondgebied, op uw grondgebied, dan moet je een heel duidelijk actieplan neerleggen bij de Europese Commissie, dat aangeeft hoe en snel hoe dat je die normen gaat respecteren. Normen die eigenlijk al gelden sinds 2010. Dat plan is er gekomen, zoals de rechter had opgelegd, binnen het jaar. Maar dat plan hebben wij bekeken en is eigenlijk absoluut niet in lijn met wat de Europese regelgeving oplegt. Dus wij zijn dan opnieuw daarmee naar de beslagrechter gegaan.
Ik heb dat plan eventjes geopend, Jury, en dat is honderden bladzijden. Wat staat er dan wel in als je zegt dat het onvoldoende is? Wat staat er dan wel in dat je zegt, want waar vullen ze die 200 of wat dat ook is, bladzijden mee, of 300, om dan uiteindelijk iets te hebben waarvan jullie zeggen van dat stelt te weinig voor?
Ja, wat er vooral in dat plan mankeert is concreetheid. Hè? Dus concreetheid qua maatregelen die zullen ingevoerd worden. En je moet in zo'n plan, dat mag geen vrijblijvend plan zijn, hè, van Europa. En je moet heel duidelijk aangeven hoe je die normen gaat respecteren en dus ook welke maatregelen je gaat invoeren tegen wanneer. En dat zit er niet in. Hè. Dit plan is een interessante opleisting van zaken die Vlaanderen voor een stuk in de stijger heeft staan. Maar zonder daar concreet een tijdskader aan te koppelen. Er zitten een aantal maatregelen in die op andere bevoegdheidsniveaus liggen bijvoorbeeld. Dat mag niet van Europa. Hè. Als je dat er wil inzetten, dan moet je minstens al een akkoord hebben met dat andere niveau. Bijvoorbeeld de federale overheid rond de salariswagens, om maar iets te zeggen. Anders dan is dat gewoon een vrijblijvende opleisting. Maar daar is Europa en vooral ook de Vlaming absoluut niet mee gebaat. Ja. En dat ook opnieuw daar is de rechter ons in gevolgd. Hè. Dus de beslagrechter heeft dat dan opnieuw bekeken en heeft gezegd, nee, dit plan voldoet niet. Hè. Dit plan is te vrijblijvend, voldoet niet aan de Europese regels. En met als gevolg, de Vlaamse overheid is daar opnieuw tegen in beroep gegaan, maar intussen lopen de dwangsommen wel. Dus de Vlaamse de rechter van eerste aanleg had heel duidelijke dwangsommen in zijn vonnis opgenomen. En intussen lopen die bijna naar de 500.000 euro, wat ja, natuurlijk heel jammer is, de Vlaamse overheid.
Per wat is het dan? Is dat totaal 500.000 euro? Want dat is niets natuurlijk. Dat is niet van de orde om de Vlaamse overheid te gaan dwingen om echt de stappen te nemen die fundamenteel iets aan de zaak veranderen, natuurlijk. Een half miljoen eurotjes.
Ja, als die dwangsommen die lopen op met 1000 euro per dag. Hè, dus daarom dat we nu intussen al bijna aan 500.000 euro zitten. Dat is in elke rechtszaak gebeurt dat, hè, dat een dwangsom wordt in een vonnis gestoken. Eigenlijk gewoon om een partij er ook toe aan te zetten om te handelen naar het vonnis.
Maar dat is het juist. Dat zal niet het geval zijn. Het is één dop, bij wijze van spreken. 1000 euro's per dag.
Ja, maar het loopt nu toch wel op, hè. Het loopt nu toch wel op. En ik zou vooral ook verwachten in een rechtsstaat dat ook de politiek zich houdt aan wat een rechter, aan wat Europa oplegt ook. Hè. Want dit is in het belang van burgers, dit is in het belang van gezondheid. Hè. Die stikstofdioxidevervuiling, die maakt slachtoffers elk jaar. Hè. Opnieuw een studie vorige week die daar heel duidelijk op wees. Hè. Zeker in een stad als Antwerpen zijn die gevolgen daar elk jaar. Hè. Vroegtijdige overlijdens, veel meer astmagevallen, veel meer ziektegevallen. En dan is het eigenlijk toch echt, vind ik persoonlijk echt ongelooflijk dat een overheid zo'n een rechter negeert, een vonnis zoveel mogelijk naast zich neer wil leggen, terwijl die regels heel duidelijk zijn en al meer dan 10 jaar van kracht.
Dus dat is dan eigenlijk dat vorige plan dat van 19, dus dat was al onder Zoël de Mier, denk ik, of niet?
Ja, zij heeft dat, als het pas was begonnen, heeft zij dat goedgekeurd.
Ja. Maar het is misschien nog ontwikkeld onder Schouwvlieg, zeg je dan, of niet?
Ja, de administratie was daar uiteraard al werk van aan het maken. Hè. En dus Zoël de Mier heeft dat plan goedgekeurd. En jammer genoeg voldoet het niet. En volgens mij weet men dat ook. Het zijn ook, men heeft ambitieuze maatregelen nodig waar ook voor een stuk politieke keuzes voor nodig zijn. Hè. Om maar iets te zeggen, in eerdere versies van dat luchtactieplan stond de slimme kilometerheffing altijd heel duidelijk, ook door de administratie aangeduid, als een sleutelmaatregel. Hè. Iets dat absoluut nodig zou zijn om die uitstoot van stikstofdioxide, om het volume van het verkeer mee naar beneden helpen te halen. Ja, we weten dat politiek nu heel moeilijk is geworden. Maar ja, het zijn wel dat soort maatregelen die eigenlijk onvermijdelijk zullen zijn.
De politieke leiding zit, of de politieke de mensen die de leiding voerden zijn, die zetten zichzelf verblokt dan. Door enerzijds politiek dat te verwerpen en het anderzijds wel in hun plannen te zetten.
Ja, dat klopt. Dat klopt. Mm-hmm. Dat zien we heel vaak, hè, dat experts in de administratie bepaalde maatregelen naar voren schuiven als echt onvermijdelijk, als absoluut nodig. Maar ja, dan heb je natuurlijk ook politici nodig die durven die keuzes te maken en die ook verdedigen naar hun kiezers, naar burgers, waarom ze nodig zijn in het belang van ons allemaal. Hè. Dat gaat dan zowel over gezondheid als over klimaat. We moeten een aantal van die stappen zetten. En we moeten dat op een goede manier doen, zodanig dat iedereen mee kan. Daar zijn we het allemaal over eens, maar ze zijn wel nodig. En dat is wat mij betreft echt een gebrek aan politieke moed.
Ik had een enorme déjà vu toen ik dat plan zag. Want ik herinner mij dat, het zal 10 jaar geleden zijn, want het is nog van voorschouwvliegen. Zelfs denk ik dat we de fijnstofnormen, was het dan misschien, of ook de NOx, voor Europa overschreden. En dan was er ook een soort plan, dat heb ik dan wel toch een beetje gelezen. Dat klonk nogal gelijkaardig. Kun je dat nog herinnert? En wat is dat? Ja, is dat dan hetzelfde plan? Of is het een copy-paste? Of wat was dat oude plan dan?
Ja, wel, de fijnstof is nog altijd een probleem natuurlijk, maar daar halen we intussen wel de Europese normen. Hè, die Europese normen die eigenlijk zullen moeten bijgesteld worden, want de Wereldgezondheidsorganisatie heeft die intussen zeker voor fijnstof alvast naar beneden bijgesteld. Maar daar halen we dus wel de grenzen. Maar het is zo dat in dat fijnstofplan uiteraard kwamen daar dezelfde soort maatregelen ook naar voren. Zeker als het over verkeer gaat. Maar je ziet dat die ja, die moeilijkere politieke keuzes, dat die eigenlijk altijd en al heel lang op de lange baan worden geschoven. En ook nu, wanneer een andere regio in dit land, het Brussels gewest, nu toch echt wil vooruitgaan met een slimme kilometerheffing, een manier om mensen te gaan stimuleren om als het kan de auto aan de kant te laten. Ja, dan zie je eigenlijk dat zowel de Waalse als de Vlaamse overheid dan de hakken, vooral de regeringen, de hakken in het zand steken. En eigenlijk met de uitdagingen waar we voor staan op vlak van gezondheid, ook op vlak van klimaat, vind ik dat onbegrijpelijk.
Ja, het is ook niet alleen de politiek, het zijn ook opiniemakers, heb ik de indruk. Maar om af te sluiten wil ik het nog eventjes over die studie hebben die je ook doorgestuurd hebt. Ja. Dus door een aantal universiteiten. Denk ik is dat gedaan, 858 steden vergeleken, daar moeten we het toch echt wel eens over hebben, want dus, enerzijds is NO stikstofoxides ranking, dus de hitparade van de slechtste steden, en anderzijds fijnstof, en inderdaad, qua fijnstof zie ik Antwerpen staan op de 311e plaats van 858, dat is niet goed, maar als het over stikstofoxides gaat, ja, dan moet ik maar zeggen, hè, hoe ziet het er daaruit voor de Belgische steden?
Ja, daar zie je heel duidelijk dat die stikstofdioxide, dat dat echt nog een groot probleem is. Hè. Dus Antwerpen staat daar bijna helemaal bovenaan. Hè. Enkel Madrid doet het slechter. En die ranking geeft eigenlijk een idee over de gezondheidsimpact van die stikstofdioxide. Hè. Dus men is gaan... Dat is een nieuwe studie die ook in de Lancet is gepubliceerd. Die gaan kijken is, ja, wat is de impact op basis van, op vlak van vroegtijdige overlijdens bijvoorbeeld. Hè. Wat men gezien heeft voor Antwerpen is dat maar liefst 7% van de natuurlijke overlijdens elk jaar, dat die zijn toe te wijzen aan luchtvervuiling door stikstofdioxide. In Brussel is dat soortgelijk, is dat ook 6%. Mm-hmm. Ja, en dat duidt natuurlijk wel iets aan. Hè. En dan kan je dat ook gaan bekijken wanneer Antwerpen daar echt stappen zou innemen en bijvoorbeeld bij de laagste vervuilingsniveau zou komen, liefst zo snel mogelijk natuurlijk, in de ranking. Dat is een stad als Tromsø in Noorwegen bijvoorbeeld. Dan zou je elk jaar meer dan 300 voortijdige overlijdens kunnen vermijden. Dus daar gaat het om. Die luchtvervuiling die raakt mensen elke dag, elk jaar opnieuw. Dat veroorzaakt vroegtijdige overlijdens. Dat veroorzaakt ook zwaardere astma-aanvallen, meer voorkomen van astma-problemen voor mensen die met luchtweginfecties kampen. Dus dit is niet zomaar iets dat we, hè, want we horen elke keer weer het riedeltje van ja, de luchtvervuiling verbetert. Ja, uiteraard en gelukkig maar is het niet meer zo erg als 5 of 10 jaar geleden. Maar qua stikstofdioxide is die verbetering veel te traag. Hè. En mogen we niet vergeten dat die normen die we eigenlijk in 2010 al van kracht hebben laten gaan, die België, die ons land ook mee heeft goedgekeurd, ja, na 10 jaar behalen we die nog altijd niet. Hè. En dat is eigenlijk toch echt een schande, vind ik, voor een welstellend land als België.
Ja, nog eventjes die cijfers. Het is wel... Ja, er wordt gekeken naar twee limieten. Hoeveel minder doden zouden er vallen als we de Wereldgezondheidsorganisatienormen zouden halen? En dan ook hoeveel minder doden zouden er zijn moesten we de strengste normen halen? En dat getal ligt nogal uiteen voor Antwerpen als het over stikstofoxides gaat. Maar inderdaad, als we de strengste normen zouden halen, zie ik hier staan dus 307 doden. Doden minder doden voor stikstofoxides, maar daar staat ook nog 306 doden, minder doden voor fijnstof. Dus moet je dat dan eigenlijk samentellen, veronderstel ik, of wordt dat, is dat toch een beetje samen?
Ja, wel, ik moet even corrigeren, want het is niet de strengste normen, dat tweede getal. Het is eigenlijk een vergelijking met de steden die het beste doen, hè, in een onderzoek. Ja. Dus voor stikstofdioxide is dat dan een stad als Tromsø bijvoorbeeld, in Noorwegen. Dus wanneer Antwerpen op hetzelfde niveau zou komen qua stikstofdioxide, dan zou men meer dan 300 vroegtijdige overlijden...
Er zijn... Dus de WGO-normen zijn strenger dan de Europese... En dan dat andere cijfer is eigenlijk gewoon de beste presteerder.
Ja.
Maar wat er ook wel opvalt is dat het eigenlijk blijkbaar het fijnstofprobleem toch nog erger is. Alhoewel we daar op de 300 slechtste plaats staan, zijn er toch nog, zeker voor die Wereldgezondheidsorganisatie normen te halen, doordat we die niet halen, scoren we daar nog, vallen er daardoor nog meer doden dan door de stikstofoxides blijkbaar. Hè. Ook in Brussel zie ik. Een ander puntje is dat Charleroi eigenlijk het inderdaad ook slecht doet op fijn stof, veel slechter, maar dan beter op stikstofoxides. Hè? Daarom dat Antwerpen op de tweede plaats staat voor stikstofoxides.
Ja, dat komt natuurlijk voor een stuk ook door de beschikbare data. Hè. Zoals ik in het begin uitlegde, in Wallonië heeft men, ja, deze ranking is gebaseerd ook op de officiële data die beschikbaar is. En voor Wallonië weten we dat die eigenlijk onderschat wordt.
Ah, ja.
Dus dat de werkelijke situatie onderschat wordt. Hè. Dus als men beter gaat meten in Wallonië, helaas zullen de Waalse steden dan ook slechter nog scoren, ja, in die ranking. Waarom dat fijn stof is uiteraard nog altijd, hè, de grootste doder, de grootste impact op onze gezondheid. En daar zie je dat vooral ook steden in Oost-Europa daar heel slecht scoren, omdat je daar bijvoorbeeld nog veel meer steenkoolcentrales ook hebt. Hè. En steenkoolcentrales, zware industrie, bovenop het verkeer. Dus die impact zien we gelukkig al dalende bij ons, maar ook vanuit het verkeer en bijvoorbeeld door verwarming, houtverwarming, heb je toch ook nog altijd een hele belangrijke fijnstofimpact in ons land.
Ik vroeg me af of bijvoorbeeld in Nederland dat er ook een soort discussie is over die meetpunten. Ik vraag het maar omdat als ik de lijst vergelijk van dus alle Belgische steden die in de studie opgenomen zijn, is er eigenlijk maar één stad die niet oranje kleurt. Dat betekent waarschijnlijk de beide 400 slechtste zit, alle steden behalve Leuven, van de steden die gemeten zitten bij de 400 slechtste. Terwijl in Holland dat het daar ongeveer de helft is die bij de betere helft scoren. Zal ik maar zeggen. Is dat toevallig of voert men een ander beleid? Of hebben ze daar ook. Ze kennen wel iets van meten als het nodig is daar in Nederland.
Ja, ik denk dat je dat vooral naar beleid moet toesturen. Uiteraard is
wel,
in Nederland nog werk. Maar het is wel zo dat al heel wat Nederlandse steden verder staan op vlak van bijvoorbeeld lage emissiezones. We zien ook dat op vlak van de overstap van diesel- en benzinewagens naar elektrische wagens, hè, want uiteraard geen mirakeloplossing is, maar wat wel op vlak van luchtvervuiling al echt een grote stap vooruit is, dat daar Nederland echt een grote voorsprong heeft op België. Hè. We zijn die misschien voor een stuk beginnen inhalen nu, maar daar zie je toch dat Nederland echt wel al een voorsprong heeft genomen.
Ja, hoe komt het dat een stad zoals Gent, waar de auto dan zogezegd verboden zou geweest zijn met het nieuwe circulatieplan, dat men daar toch ook op de 47ste, het is beter dan de tweede dus, maar op de 47ste van de slechte hitparade staat?
Ja, wel, de studie kijkt naar grootstedelijke gebieden. Hè, dus ook voor Antwerpen, dit gaat niet enkel voor het Antwerpen binnen de ring, maar dit gaat over het grootstedelijke gebied Antwerpen. Voor Gent geldt hetzelfde. En dan uiteraard, hè, Gent heeft een aantal belangrijke stappen gezet voor zijn binnencentrum, hè, alles binnen de kleine ring. Het circulatieplan, lage emissiezone en zo verder. Het fietsverkeer is hier enorm geboomd. Maar, ik zeg hier omdat ik zelf in Gent woon, sorry. Maar dat geldt daarom niet per se voor het hele grootstedelijke gebied Gent. Dit is nog altijd een regio ook met heel veel verkeer. Uiteraard ook voor een stukje gekoppeld aan de haven. Veel minder dan in Antwerpen, maar toch. En ook ja, toch nog altijd heel veel verkeer om de stad vooral ook. Hè, en in de randgemeente. Dus dat betekent ja, dat je toch nog altijd daar ook stappen moet zetten. Het Gentse stadsbestuur is dat ook van plan. Hè, om die circulatieplannen stap voor stap ook naar de randgemeente gaan uit te breiden. Dus Gent, denk ik, staat daar al een stap verder. Maar Antwerpen heeft op dat vlak ook echt nog heel veel werk. Hè, want van het circulatieplan in Antwerpen heb ik voorlopig nog heel weinig opgevangen.
Ja, inderdaad. Dus nu de volgende stap is dan die februari. Wanneer komt er daar een uitspraak? Van wat was het weer al?
Ja, wij verwachten in onze, ja, vele rechtszaken, hè. Wij verwachten in onze Vlaamse luchtrechtszaak een finale uitspraak in principe. Hè. Het Hof van Beroep zal daar oordelen of de rechtbank van eerste aanleg, de beslagrechter die ons eigenlijk allebei gevolgd zijn, of zij fouten hebben gemaakt, of daar toch nog, wij verwachten dat eerlijk gezegd niet, maar je weet nooit. Als het Hof van Beroep daar ook ons gelijk geeft, ja, dan heeft de Vlaamse overheid eigenlijk geen enkele keuze meer. Hè. Ja, ofwel kiezen zij ervoor om toch gewoon €1000 dwangsom per dag blijven voor te betalen, dan gaat dat oplopen naar €1 miljoen of meer. Ofwel kiezen zij ervoor om te doen wat eigenlijk logisch is, hè, om dat plan aan te scherpen, om een aantal van die maatregelen naar voren te schuiven en te zorgen dat we met z'n allen terug gezondere lucht kunnen inademen.
Wordt het argument niet gemaakt dat die dwang zo veel te laag is om enig effect te hebben, of enig behalve een klein signaaltje uit te sturen?
Ja, dat is natuurlijk een rechter die dat oplegt. Hè. Ja, ik vind het blijf het heel bizar vinden dat een overheid een vonnis en nog eens een vonnis eigenlijk zomaar naast zich neerlegt. En dan eigenlijk de klagende partij, in deze Greenpeace dan, gaat verwijten om belastingsgeld te gaan verspillen door die dwangsommen te eisen. Nee, het is eigenlijk een rechter die dat oplegt om ervoor te zorgen dat ook een overheid zich houdt aan de regels, hè, want daar gaat het om. Ja. Zich houdt aan de regels die er zijn om onze gezondheid te beschermen. Mm-hmm. Wij zijn niet naar de rechter gestapt om dwangsom te eisen. We zijn naar de rechter gestapt om die gezondheid van de Vlaming en van de Belgen te beschermen. En dus wij rekenen nog altijd op politieke verantwoordelijkheid eens de rechter zich daar nu ook in het Hof van Beroep opnieuw zal over uitspreken. Ja.